Goed, we willen vanmorgen weder omgaan naar Romeinen 8. En ik wil vanmorgen nog eens wat dieper met u ingaan op de adoptie hier in Romeinen 8, vers 15, 16 en 17. We hebben daar de afgelopen keer al bij stilgestaan, maar ik denk dat het goed is dat we een goed beeld krijgen van hoe de geadresseerde, en dat was hier de gemeente van Rome, hoe die Romeinen in Rome, toen ze die brief van de apostel Paulus ontvingen, hoe zij die hebben gelezen. En ze hebben die natuurlijk gelezen, levend in die maatschappij, levend ook met de wetten van die maatschappij, van de Romeinse maatschappij, met die Griekse wereld. Goed, we zagen verleden keer dat men dus in die Griekse wereld, en Grieks was de algemene voertaal, waardoor ook de Romeinenbrief in het Grieks ook is geschreven, en het was de Griekse wereld met de Griekse filosofieën, met de Griekse godenleer die men had omarmd, en ook de hele Romeinse wet was eigenlijk op de Grieken gebaseerd. Daarom zie je zo dat toen het Romeinse Rijk, als het ware in opeenvolging, het langzamerhand van het Griekse wereldrijk het overnam, dat ze zo die Griekse wereld van de Grieken hebben georven. Ja, we gaan eerst nog maar even lezen die verse die we vanmorgen met elkaar nog willen doorgronden. Dat is in Romeinen 8, vers 15, 16 en 17. Er staat in vers 15, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. De afgelopen keer hebben we gezien dat die laatste opmerking, immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking, dat vastzit aan het mede-erfgenaam zijn van Christus, en dat Paulus dat in de rest van Romeinen 8 helemaal verder uitwerkt. Dan gaat hij uitgebreid in op aan de ene kant dat delen in Christus lijden, aan de andere kant het delen in zijn verheerlijking. Dat werkt hij dan helemaal uit. Daar willen we nu niet bij stilstaan. We gaan erbij stilstaan dat hij zo zegt, gij hebt niet ontvangen de geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap door welke wij roepen, Abba, Vader. En het is op dit punt, als hij dat zo schrijft, dat hij dus de Heilige Geest introduceert, als hij zo onderstreept dat wij geadopteerd zijn tot zonen, de adoptie hebben ontvangen tot het zoonschap. En dan treedt die Heilige Geest, roept die op, hier, en het is dan in vers 16 dat er staat, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En het zou beter zijn geweest als er zou staan, niet die geest, maar de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Om het allemaal te vatten, is het zo dat we meer moeten weten van die adoptie die neergeschreven was in de Romeinse wet. Ja. Dat getuigen, wat hier staat, van de geest, de Heilige Geest, want voor het eerst hier in Romeinen 8 kan je geest schrijven met een hoofdletter, is het de persoon van de Heilige Geest die hier getuigt. Dat getuigen van die geest, dat hebben we vele keer onderzocht. Als je dat woord onderzoekt in het Grieks, dat is sum martureo. En dat is een heel bijzonder woord voor getuigen. Dat komt onder andere voor in Romeinen 2 vers 15, waar gesproken wordt over dat onder de heidenen hun geweten getuigt, en dat ze als het ware luisteren ook naar hun geweten, en ieder mens die herkent dat ook, hè, zijn geweten kan spreken. Dat is heel bijzonder spreken, een heel bijzonder getuigen. En dat is dus wat op diezelfde manier wordt hier dus het woord getuigen gebruikt. Dat woord getuigen is het. Het is dus ook een zeker, net zo goed als iemand als zijn geweten gaat spreken, ja, dan kan hij daar niet omheen. Dat is als het ware een soort absolute stem in hemzelf, die hem gewoon overtuigt. Zo is dat ook hier. Het is een overtuigend spreken. Het is een nadrukkelijk spreken. Een heel sterk spreken. Waar niemand omheen kan. En als de Heilige Geest hier opeens gaat getuigen, ja, dan moet dat worden erkend. En als je nou meer weet van de adoptie, dan ga je dat getuigen hier, wat nodig is, van iemand, ga je dan ook begrijpen. Ga je dan ook in zijn volledige context zien, zoals de gelovigen in Rome dat ook hebben begrepen. Datzelfde getuigen komt nog een keer voor, komt drie keer voor in Romeinen. Romeinen 2 vers 15, hier in Romeinen 8 vers 16, ook in Romeinen 9 vers 1. Waar staat Romeinen 9 vers 1, ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Dan heb je datzelfde woord in het Grieks, sumartureo. Dat is maar drie keer voor in Romeinen. Ook daar is het een zeker spreken. Het is de absolute waarheid. Dat zit aan dat getuigen van het geweten en dat getuigen van de Heilige Geest vast. Ik spreek de waarheid. Ik lieg niet. Je kan er niet omheen. Het is absolute waarheid. Waar gaat die Heilige Geest dan van getuigen? Waarom gaat hij opeens spreken? Omdat wij ontvangen hebben, niet de geest van slavernij, maar de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba Vader. Zo, noem jij zomaar God je vader, joh. Wil jij dat eens bewijzen? En daarom treedt opeens hier die Heilige Geest op. En getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn en dat wij terecht God, Abba, Vader noemen. Dat feit van dat noemen, Abba Vader, komt maar drie keer in het Nieuwe Testament voor. Het komt voor in het parallelgedeelte van Romeinen 8, vers 15, 16 en 17, namelijk in Galaten 4, wat we vele keer ook hebben gelezen, zoeken we nog even op. Galaten 4, vers 6 en 7, Galaten 4, vers 6 en vers 7, waar staat, en dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons, en dat is een kleine letter hoor, geschreven, de geest zijn zoons, dat het nieuwe leven van zijn zoon, het opstandingsleven, heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept, en dan heb je dat, diezelfde uitdrukking, Abba, Vader. En weer hetzelfde als in Romeinen 8 vers 15, 16 en 17, gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. De conclusie is hetzelfde. Gij zijt dus niet meer slaaf, maar zoon. En omdat je een zoon bent, omdat je Abba Vader mag roepen, ben je ook erfgenaam. Volgens Romeinen 8, Dan zijn we erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat roepen van Abba Vader, wat hier voorkomt in Romeinen 8 en in Galaten 4, wordt vaak uitgelegd dat ze zeggen, ja, Abba, dat is Hebreeuws, en Vader, dat is Grieks. Nou, waar is het voor? Zowel Joden als heidenen in de handelingen mochten God de Vader Abba of Vader noemen. Ja, toch gaat dat, die verklaring klinkt heel aannemelijk, echter, hij gaat niet helemaal op. Want wie gebruikt het ook, dat is de derde maal dat het in het Nieuwe Testament voorkomt, namelijk Christus zelf. De Heer Jezus in Marcus 14, zoek maar eens op, in Marcus 14, vers 36, dat is de derde maal dat je dat tegenkomt. Marcus 14, vers 36. Dat is in de hof van Gethsemane. En ik lees maar even vers 35 erbij. Daar staat: en hij ging een weinig verder en hij wierp zich ter aarde en bad dat indien het mogelijk ware, die uren aan hem zou voorbijgaan. En hij zeide: Abba, Vader, alles is u mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Doch niet wat ik wil, man, maar wat gij wilt. Ja, en anderen voegen nog toe, dat geschiedde, andere evangelisten, zoals Matthäus, Lucas. Ja. Abba Vader. Ja, hier, wat onder Abba Vader in feite wordt gezien, dat zijn de twee kanten. Je ziet hier de verlosser in zijn lijden. En die roept God aan als Abba. Dat is ook in Romeinen 8, indien wij zullen delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Er zitten twee kanten aan. Abba en Vader. Het Hebreeuwse Abba en het Griekse Vader. Lijden en heerlijkheid. En je ziet aan de ene kant hier de verlosser in zijn lijden, die als ware heen blikt, ook weer, terwijl die beker van zijn lijden, die hij moet drinken, er tussenin staat, ook er kijkt naar zijn verheerlijking. En dat zit in feite hier aan vast. En zit er ook voor ons aan vast. Daarom roepen wij ook Abba aan de ene kant, in het heden, mogen wij God Abba noemen. En dat betekent het lijden van de tegenwoordige tijd. Maar wij mogen ook zeggen Abba Vader. En we kijken ook heen samen met Christus naar de verheerlijking, de heerlijkheid. Hè, die zal volgen waar heel Romeinen 8 verder over spreekt. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat zit dus een beetje vast aan Abba Vader.
Is het woord Abba dan niet hetzelfde als Vader?
Ja. Ja
toch wel.
Abba is Hebreeuws voor het Hollandse Vader.
Ja.
En hier het Griekse Vader betekent natuurlijk ook Vader. Het betekent altijd Vader.
Wat is de betekenis dan?
Maar de ene kant kijkt Christus ernaar, zou je kunnen zeggen, als mens geworden zijnde in, samen als... Als ware als Jood spreekt hij dan tot God en noemt hij God zijn vader, roept hij in zijn lijden God Vader aan. En aan de andere kant blikt hij ook heen naar de heerlijkheid die hem bij de Vader wacht. Twee kanten van
in de positie tot
ja, in de positie. In lijden en de heerlijkheid hier wacht. Goed, om Romeinen 8 hier, vers 15, 16 en 17 goed te vatten, moeten we dus nog wat meer weten over die Romeinse adoptiewet. U moet zich voorstellen, dat hebben we vorige keer gezien, dat de geadopteerde zoon, als je geadopteerd werd, dan ben je lid van de familie. Alsof je geboren was uit die vader die jou adopteerde. Alsof je een bloedeigen zoon geworden was. Je had zelfs wettelijk nog sterkere rechten dan een bloedeigen zoon. Je kreeg namelijk ook alle privileges die aan dat zoonschap van die vader verbonden waren. Je werd de filius familias, zoals dat in het Latijn heet. Filius, de zoon van de familie, familias. Op deze wijze heeft ook de opeenvolging van alle Caesars, van alle Romeinse keizers, plaats gehad. Er is geen één geval bekend dat overging van vader op zoon, en daar bedoel ik mee, overging van vader op een bloedeigen zoon. Hoe het onder die keizers, onder die Caesars en onder die families toeging, dat is vaak genoeg in films uitgebeeld. En ook heel wat televisieseries, Ik Claudius, ik noem er maar één, zijn daar over gemaakt. En daar zag je dat aan dat keizerlijke hof van de Caesar enorme intriges zich afspeelden. Het was de bedoeling dat die keizerlijke familie, als ware, dat wel opeenvolgend zou overgaan. Dat de zoon van de keizer, als de keizer zou sterven, dat zijn eigen zoon, zijn bloedeigen zoon, dat die dan de keizer zou worden. Echter, door al die intriges en door allerlei moordpartijen, door overspel, door talloze echtscheidingen, door het toedienen van vergif, en noem maar op, werden hele families uitgemoord. Het was zelfs zo dat sommige keizers, als ze dood waren voor hun eigen zoon, dat die hun van de troon zou afstoten, dat ze maar hun eigen zoon lieten vermoorden. En we willen straks zien dat allemaal volgens de Romeinse wet allemaal kon en ook mocht. Maar goed, in de praktijk, bij de opvolging van de Caesars, is nooit de bloedeigen zoon degene geweest die dat keizerschap heeft georven. Die troon, die is bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Julius Caesar. Welke Caesar kwam daarna, welke keizer kwam daarna, dat was Augustus. Maar Augustus was niet zijn bloedeigen kind, nee, dat was een achterneef van hem. En Julius Caesar heeft Augustus, die je in de Bijbel vindt, en meestal lezen we over Augustus, meestal rond de kerst, uit Lucas.
Vandaar de kindermoord.
Vandaar ook de kindermoord, inderdaad. Over die Augustus, daar lezen we van ook in de Bijbel. En die Augustus werd ook geadopteerd door Julius Caesar. Bijvoorbeeld een Tiberius, die staat in geen enkele relatie tot zijn voorganger, die keizer was. En ook hij werd geadopteerd. Nero was bijvoorbeeld een verre achterneef, een verre, verre achterneef van Claudius. En ook Claudius heeft Nero in 50 na Christus als zoon geadopteerd. Dus je moet je voorstellen dat die adoptiewet, joh, dat was praktijk. Dat was de praktijk van alle dag. Dat was zelfs zo voor de keizers. En als Paulus dit voorbeeld van de adoptie gebruikt hier in Romeinen 8 en ook in Galaten 4, dan spreekt dat dus enorm. Want dat was in die dagen, in die samenleving, zelfs op het hoogste niveau werd dat toegepast. eerst eens even ingaan op het vaderschap voor de Romeinse wet. Nou, volgens de Romeinse wet heeft een vader, een patria, heeft de absolute macht over zijn familie. En dat is niet gering. Als vader bezat je zoveel rechten over je eigen zonen en over je kinderen en over al je zonen, net zoveel rechten als over je eigen slaven. Dat was gelijk geschapen. Daarom gaat ook in Galaten 4, zegt Paulus als hij begint, dat klinkt bij ons een beetje raar, van je bent een kind van je vader, maar als je niet volwassen bent, hè, ja, dan verschilt een kind in niets van een slaaf. Zo was het ook. Die vader had absolute macht. En hij was niet alleen vader, maar hij was de patria potestas. Wat wil dus betekenen? Dat hij bezit had. Hij bezat zijn zoon. Zo moet je zien. Net als hij ook stoffelijke dingen bezat. Zoals we tegenwoordig een huis bezitten. Een auto bezitten. Zo bezat je ook een zoon. En je kon ermee doen en laten, volgens de Romeinse wet, wat je wilde. En als een vader vond dat zijn zoon een straf verdiende, nou, dan voerde hij die straf uit. En volgens de Romeinse wet mocht hij in feite er alles mee doen. Als ik een auto heb, ja, dan kan ik ook alles met die auto doen wat ik wil. Het is mijn auto. En als ik hem tegen een boom aanrijd, dat is mijn zaak. Ja, ze hebben allemaal niks mee te maken. Ja, of ik moet bij de verzekering aan gaan aankloppen, dat ik een nieuwe wil. Maar als ik iets heb, en het is mijn eigen bezit, dan kan ik ermee doen en laten wat ik wil. Daarom kon een Romeinse vader, kon zijn zoon elke straf opleggen die hij maar wilde. Hij kon hem ter dood veroordelen. Dat kon, zonder meer. Ik kon als hem goed bliep, dan kon ik hem zo over de leven werpen. Geen probleem, dat kon. Niemand die me tegenhield. En dat heb je bij die Romeinse keizers wel eens gezien. Dat zij zo zich vergrepen aan hun kinderen. Omdat ze bang waren dat die met een korte keer op hun troon zou zitten. En hun van de troon zou stoten. Sommigen die waren zo paranoia. Dat ze hun hele eigen familie begonnen uit te moorden. Niet te kort zeg. Ja. Maar het komt wel. Niemand kon zeggen. Hé, Caesar. Minister-president, je gaat een klein beetje uit je boekje, joh. Als Balkenende zijn eigen kinderen gaat vermoorden, zit hij wel binnen de kortste keren. Heeft hij te maken met de rechtbank, nietwaar? Maar deze keizers niet, hoor. Nee. Ook kon je eigen zoon, dat je dacht, nou, die zoon bevalt me niet. Nou, dan verkoop je hem toch als slaaf, joh. Dan brengt hij nog wat geld op, nietwaar? Ja, kon je doen. Niemand die je tegenhield. Als je daarom, kinderen liepen heus wel netjes mee, hoor. Luisterde echt goed naar papi. Onder de Romeinen. Want moest wel een beetje oppassen, niet? Ja. Volgens de wet van de 12 tafelen. Zo heet dat. De 12 tafelen. De wet van de 12 tafelen. Verwierf een vader als hij een zoon adopteerde. Pas zijn potestas, zijn bezit. Als hij zijn zoon 3 keer kocht. Een zoon moest je 3 keer kopen. Want je kon hem in diverse gradaties kon je iemand kopen. Je kon natuurlijk ook iemand kopen als een slaaf. Dan was hij wel je bezit. Je had hem gekocht. En hij was voortaan jouw slaaf. Maar dat wil nog niet zeggen dat je hem nou wel had geadopteerd als of gekocht had als zoon. Dat was nogal heel verschil. En zo waren er 3 gradaties. En daarom moest ook in het ceremonieel, want er zat een hele ceremonie aan vast, als je dat opzoekt in de boeken. Een hele ceremonie aan vast voor die vader, als hij echt wilde, dat hij iemand echt als zoon adopteerde. Dat ging niet zomaar. Daar zat een heel ceremonieel aan vast. En eigenlijk 3 keer kocht hij iemand dan als zijn bezit. Want het werd zijn bezit, zijn eigendom. Hij kocht hem eerst als slaaf, Daarna nog in een gradatie, uiteindelijk als een eigen zoon. Er waren ook getuigen bij, die dat allemaal meemaakten en die daar ook een rol in speelden. De wet schreef ook voor dat als zo'n vader overging iemand te kopen dat zijn volledig bezit en hem stelde in het zoonschap, dat hij dat alleen mocht doen met mensen die jonger waren dan hij. Er moest ook een verschil tussen zitten van 18 jaar. En men vond het onnatuurlijk bijvoorbeeld als iemand van gelijke leeftijd of zelfs als iemand ouder zou zijn, dat je die dan als zoon zou adopteren. Dat vond men tegen natuurlijk. Het moest toch een natuurlijke weerspiegeling zijn zoals het in de praktijk zou hebben gekund. De adoptie had voor degene die geadopteerd werd 4 gevolgen. Het betekende verandering van familie. Bijvoorbeeld als ik zou worden geadopteerd, ik ben van de familie van Zuilenkom. Tot die familie behoor ik. Tot het geslacht van Zuilenkom, van nature. Maar het betekende dat je overging naar een totaal ander geslacht. Van wiens geslacht zijn wij van geboorte? Van het geslacht van Adam. Ja. Maar door die adoptie ga je over naar een totaal ander geslacht. Dat is zo bijzonder. Ja. Zo gaan wij over van het geslacht van Adam. Gaan we over naar het geslacht van God. Wederom geboren. Opnieuw geboren. Van bovenaf geboren. Uit God. Daarom zijn wij, hebben wij de geest van het zoonschap. We zijn zonen. We zijn kinderen Gods. Dat zit er al vast. Verder een verandering van naam kreeg je. De geadopteerde zoon verwierf een nieuwe naam. Hij ontving de naam van zijn vader. Ik heette bijvoorbeeld van Zuilenkom. De Nijs van Zuilenkom heet ik. Maar zou ik geadopteerd worden in die tijd door een ander, dan droeg ik voortaan niet meer als achternaam de naam van Zuilenkom, maar kreeg ik de naam van mijn vader. Hoe die achternaam, hoe die dan ook luidde. Bijvoorbeeld toen Julius Caesar, Caius, Octavius, als zijn zoon adopteerde, dan is van Caius Octavius, zo heette die man, die was van het geslacht Octavius. Ja. Wat werd nou gedaan? Voortaan kreeg hij de naam, de achternaam Julius Caesar. Dus het was nu Caius, dat was zijn voornaam, Julius Caesar. En toch werd nog toegevoegd, zijn oude naam, maar er werd Ianus aan toegevoegd. Daarom werd het Octavianus. En zo vaak kom je dat tegen. Dat Ianus aan een Romeinse bekende persoonlijkheid, vooral bij de Caesars vind je dat, is vaak Ianus eraan toegevoegd. Domenicianus. Ik kan overal aanzien, aan al die keizers die ook later kwamen, dan kan je zien, dat zijn geadopteerde zonen, dat zijn geen echte zonen, die zijn geadopteerd door de voorgaande keizer. Want het keizergeslacht moest doorgegeven worden. Ja, maar hij heeft, dat is later, hij was de eerste, en later is zijn naam Caesar, is als ware de keizerlijke titel geworden. Maar Caius heette, toen Caius, Julius Caesar, Octavianus. En aan die toevoeging, Ianus, kan je dus zien, altijd zien, dat het geen bloedeigen zoon is, maar een geadopteerde zoon. En dat hij van geslacht is veranderd. Wij waren van Adams geslacht, wij zijn nu van Gods geslacht. En dat is heel bijzonder. Wat ook een verandering van de plaats waar je woonde. Je woonde voortaan niet meer bij je oude familie. Je woonde voortaan in het huis van je vader. Dat had je toegang toe. Daarom heeft ook zo, gaat de Heer Jezus daar ook op in. Het huis van de vader. Het vaderhuis. Enzovoort. Gaat hij daar in. En met name ook Johannes. Waar we van hebben gezien dat hij zo erg over het kindschap, dat kindschap ingaat, terwijl Paulus veel meer op het zoonschap inzit en dat het aan elkaar vastzit. Je ontving ook ja, een nieuwe positie, nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe rechten, nieuwe privileges, nu je over was gegaan van het ene geslacht naar het andere geslacht. U moet wel beseffen, je verloor dus ook wat. In je natuurlijk geslacht van geboorte was je ook erfgenaam. En orfje ook. En had je ook allerlei rechten. En die verloor je. Wij hebben ook heel veel verloren hoor. Van Adam. Hebben zoveel wat hebben wij geordend van onze Adam? Onder welke macht zijn wij gekomen? Wat hebben we geordend van onze Adam volgens de Bijbel? Ja. De macht der zonde met als gevolg. Nou, dat verliezen we. Nou, zullen zeggen, dat is niet erg, denk ik niet. Dan kan je niet afkiesbaar, nietwaar? Ja. Maar wat heb je nu georven als in het zoonschap? Hè, dat je kinderen God zijn en dat je zonen Gods genaamd mag worden. Ja, dat is dat je erfgenaam bent van God en mede erfgenaam van Christus. Een hele andere positie, laat Paulus hier zien. Dat is toch geweldig? Niet meer onder de macht der slavernij der zonde, maar nu gekomen als zoon. Ja. Die ceremonie die dus plaatsvond bij die adoptie. Die kon dus tweeledig zijn. Als je iemand kocht, kon je zeggen, ik verklaar deze man als mijn slaaf. En dan was iemand slaaf. En kon ook zeggen, verderop in dat hele ceremonie, ik verklaar deze man als mijn zoon. Je ziet dus dat de vorm precies hetzelfde is. Alleen dat de gevolgen veel verstrekkender zijn. Als de vader, hè, de koper, laat ik maar het zo zeggen, van zijn bezit, als die stierf, kon de geadopteerde zoon niet eerder zijn erfenis opeisen, dan dat een van de getuigen verklaarde voor de wet dat hij inderdaad een geadopteerde zoon, echte geadopteerde zoon was. Altijd werd dan voor de rechtbank een van de 7 getuigen die ondertekend had, werd opgeroepen en die zijn zegel ook eraan had verbonden. En die moest voor de wetbank getuigen met de woorden, ik was aanwezig bij de ceremonie en ik heb gezien dat deze man door de overledene verklaard is zijn zoon te zijn. Niet een slaaf, maar een zoon. Want er ging het vaak om. Die was het wel gekocht. Maar wat was nou verklaard bij dat kopen? Hoe ver was je gekocht? Was je gekocht als slaaf? Of was je nou gekocht als zoon? En dat is wel belangrijk, broeders en zusters. Want wij waren slaven der zonde. En we zijn gekocht en betaald. Maar in welke positie zijn wij gekomen? Daarom zegt Paulus in Romeinen 8 vers 15, lees goed. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba Vader. Je kon ook door God zijn gekocht als een slaaf.
Dat wil je toch helemaal
terug bij Ebenezer. Ja, ook. Maar laten we even doorgaan. Je was dus gekocht als slaaf. En niet gekocht als slaaf, maar als zoon. Daarom staat er. Je hoeft niet opnieuw te vrezen. Maar goed. Ook al was je dan niet gekocht. Ben je dan nu niet gekocht. Als slaaf, maar als zoon. En ook al roep je daardoor Abba Vader, ja, het moet wel bewezen worden. En net zo goed als in de Romeinse wet, één van de 7 getuigen, die erbij aanwezig was geweest, moest verschijnen voor de rechtbank. Hij moest getuigen van deze is waarlijk aangenomen. En de overledene waarlijk verklaart dat deze een zoon is en geen slaaf. Zo zie je hier in Romeinen 8 dit ook optreden. Gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Je bent geen slaaf, nee. Je hebt ontvangen de geest van het zoonschap, je bent een zoon. Doordat wij roepen Abba Vader. En er is één die treedt op als de getuige, die was erbij aanwezig. Namelijk de Heilige Geest. Die geest, de geest zelf, zou veel betere vertaling zijn, hè, getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En dat is een onder ede een verklaring afleggen. Net als het geweten overtuigend spreekt. Kunt u zich voorstellen, als je om gelovige bent in de gemeente van Rome en je ontvangt van Paulus die brief en je gaat dan lezen en je komt in Romeinen 8, wat dat dan allemaal tot je zegt. Ja, veel meer dan wij in eerste instantie ervan begrijpen. Omdat je die achtergrond van die Romeinse wet ten aanzien van het zoonschap, ten aanzien van de adoptie, niet kent. Ja, en ik denk ook dat zij enorm verheugd zijn geweest toen zij lazen dat zij in andere handen zijn overgegaan. Dat zij gekocht zijn, dat zij betaald zijn, maar dat zij niet gekocht zijn door God als slaaf, maar notabene door God zijn gekocht als zoon. En dat ze kinderen Gods mogen genoemd worden. En dat de Heilige Geest ook daarvan zijn getuigenis aflegt. En dat ze daardoor erfgenamen zijn, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Nou verbonden met de adoptiewet is de wet die van het Romeinse testament, het Pretoriaanse testament, werd namelijk op gelijke wijze op schrift gezet en het was nauw verweven met die adoptiewet. Een testament, een Romeins testament, een Pretoriaans testament, werd verzegeld met 7 zegels. Je ziet dat niet alleen dat apostel Paulus dus met die adoptie en die hele wetgeving bezig was om het als voorbeeld te gebruiken. Ook de apostel Johannes die doet dat, ook met nadruk in het Bijbelboek Openbaring. Waar je ziet dat er een boekrol is die verzegeld is met 7 zegels. En wat is dat ook voor een boekrol? Je moet het ook, hoe hebben ook weer, laat het maar zo zeggen, hoe hebben de originele geadresseerden van Openbaring, die 7 gemeenten in Klein-Azië, toen zij die boekrol van Openbaring ontvingen, hoe zij dat boekje hebben gelezen, hoe hebben ze dat gelezen? Toen zij daar aankwamen bij Romeinen, met openbaringen 5 en 6. En ze lazen dat daar de apostel Johannes melding maakt dat er een stilte in de hemel is. En dat daar God de Vader op zijn troon met een boekrol verzegeld met 7 zegels. Dat we uitreiken aan iemand die echt kan erven. En dat Johannes ook in tranen uitbarst omdat er eerst lijkt alsof er niemand is. Of niemand die boekrol kan openen. Dan begrijpt u dat zij beseffen dat is een testament. En dat is ook niet zomaar een testament. Dat is een testament van hemel en aarde. En er is maar één die dat in ontvangst kan nemen. Blijkt in Openbaring 5. En dat is Christus. Christus, een leeuw uit de stam van Juda. Een lam staande als geslacht. En wie is Christus? We lezen onder Johannes, ook in Johannes 1 vers 1, dat hij is het woord. En dat zonder dat woord er geen ding geworden is dat geworden is. Wie is Christus? Christus is de schepper. De schepper van de oude schepping. Die zijn leven liet. En die als het ware, daar zit een soort dubbeling erin. Als de schepper van de oude schepping, gaf hij ook het leven. En liet hij ook een erfenis na. Hij gaf ook voor die schepping zijn leven en zijn bloed. Het is ook een lam staande als geslacht. Maar als de opgestaande, als de eerstgeborene van de ganse schepping, de eerstgeborene van de nieuwe schepping, staat hij daar. En is hij ook de erfgenaam. En Paulus zegt hierbij, wij zijn mede-erfgenamen met Christus. Maar hij is de erfgenaam. En hij neemt als enige dat testament uit de handen van de Vader aan. En dan verbreekt hij zegel voor zegel. Alle zeven zegels gaan open. De boekel gaat open. En met het openen van die zegels vinden die oordelen plaats. In hemel en op aarde. Daar gaat verder geen openbaring over. En als eenmaal die boekrol geopend is, wat met oordelen gepaard gaat, wat ermee gepaard gaat dat hij zijn koningschap opneemt, dan zie je ook dat Christus als het ware die boekrol, alles wat daarin geschreven staat, uitrolt en gaat uitvoeren wat in dat testament staat. En waar leidt dat toe? Als hij gaat uitvoeren wat erin staat, nou dat niet alleen bij het verbreken van die zeven zegels, die zeven oordelen van openbaring over de schepping komen, maar dat hij ook wederkomt. Dat hij ook optreedt op aarde. Dat hij een vrederijk opricht. Dat hij alle beloften en profetieën ten aanzien van Israël in vervulling brengt. En dat in binnen duizend jaar, hij die oude schepping voert in die duizend jaar naar de, want daar eindigt openbaring wel mee, van het voort van de oude schepping naar de nieuwe schepping. Zo voltrekt zich dan openbaring. Hier zie je dus dat, dat dus in die pretoriaanse, in de pretoriaanse testament, dat verzegeld werd met zeven zegels van zeven getuigen, dat daar ook eigenlijk in verweven zit de adoptie. Want de adoptie, als je iemand adopteerde als zoon, dan kwam je in het zoonschap, dan mocht je je vader noemen Abba, vader. En dat betekende ook dat je een kind van je vader was, kinderen in ons geval, kinderen Gods. En dat je nu zijn wij, vers 17, zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. We zijn dus gekomen in dat erfrecht. Het zit aan elkaar dus vast, begrijpt u wel? Als je naar Efeze 1 gaat, dat is wel interessant. Efeze 1. Dan wordt daar in vers 13 gesproken. Dat loopt uit op het 11e. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Ja, sommigen die vertalen, als je het gaat onderzoeken, deze woorden, totdat de toekenning bewerkstelligd wordt doordat het opeisen van de erfenis plaatsvindt. Het is wat moeilijk Grieks. De NBG heeft het zo vertaald. Tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Op zich zullen we zien, is dat een wat vrije vertaling, maar toch ook niet helemaal bezijden de waarheid. Wanneer een slaaf, en dat moeten we goed begrijpen, dan zien we ook onze positie in het heden. Wanneer een slaaf als erfgenaam was aangewezen, dus een echte zoon was geworden, dan wil ik u eens vragen. Begon zijn vrijheid dan op het moment dat de adoptieakte, oftewel het Pretoriaanse testament, werd opgesteld en verzegeld werd met 7 zegels, begon toen dan zijn vrijheid? Nee. Want hij verschilt in niets van een slaaf. Hij moet wachten op het tijdstip dat tevoren door zijn vader is bepaald. Stel nou dat die vader overleed. Was het dan zo dat hij heeft die hele periode als slaaf is geweest in het huis van zijn vader, dragende zijn naam. En die vader die kon alles met hem doen. Toen die stierf, was dan de slaaf op datzelfde moment vrij? Nee, ook niet. Wanneer is die pas vrij? Als daarvoor, ik zal maar zeggen in onze tijd, als voor de notaris, als voor de wetbank, ja, als daar voor de rechtbank het testament, wat met 7 zegels, verzegeld was, werd verbroken en open werd gemaakt. En daarin stond, inderdaad, dat hij een zoon was, dat hij zou erven, enzovoort, enzovoort. Dan pas werd hij in vrijheid gesteld, niet eerder. En zo is onze positie in feite ook. Wij zijn in de positie gekomen dat wij zijn gekocht, niet als slaaf, maar als zoon. En dat we in de geest van het zoonschap mogen roepen, Abba Vader, en toch verschillen in niets in de praktijk van een slaaf. Er is niks aan ons te zien. En zelfs op het moment dat de erflater is gestorven, en Christus die is gestorven, kunnen we dan nu al zien wie we zijn? Nee, waar is het wachten op? Het wachten is erop dat de Vader dat testament, dat in zijn handen is, verzegeld met 7 zegels, in feite uitreikt en dat Christus dat aanneemt, dat opent en eigenlijk alles wat daarin geschreven staat, ook over de positie van de gemeente van Israël, ook over de positie van de gemeente van eerstgeboren, ook over de positie van ons, de gemeente van het ene lichaam, dat daar die zonen, want hij, God heeft meerdere zonen, Christus heeft meerdere zonen geadopteerd, die die posities geeft in de schepping, om in die 1000 jaar te zorgen dat het van die oude schepping, niet alleen op aarde, maar ook in de hemel, en de hemel der hemelen, het wordt geleid van de oude schepping naar de nieuwe. Maar dan pas dus, bij het verbreken van de 7 zegels. En het openen van het testament is pas degene, zijn wij dus ook pas inderdaad, ontvangen we echt dat zoonschap. We hebben nu alleen maar de geest van het zoonschap. En mogen we in die geest ook roepen, Abba Vader. Maar het zoonschap, die vrijheid van het zoonschap, ja, dat moeten wij dus in de praktijk, die heerlijkheid, nog ontvangen. Die woorden hier in Efeze 1 van de NBG, dat daar zo staat over vers 14, die een onderpand is van onze erfenis tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid, dat moet u zo begrijpen, dat als het moment aanbrak dat het testament werd geopend en degene die gekocht was, geadopteerd was als zoon, ook daadwerkelijk in vrijheid werd gezet en ging erven. Want het vaak zo dat, en vooral was dat bij belangrijke families het geval, bij rijke mensen het geval, die niet alleen zonen hadden geadopteerd, maar ook slaven hadden gekocht, ja, dan was dus die begrafenis, moet u zich maar voorstellen, ja, dat was aan de ene kant wel treuren voor de overledene, maar aan de andere kant hing daar ook een hele blijdschap overheen. Want al die slaven, dat was vaak gebruikelijk, die waren op het moment dat hun heer was overleden, door hun heer in zijn testament beschreven, dat zij in volmaakte vrijheid werden gesteld. En om dat ook te tonen, droeg men een pij, een mantel, een pij had men aan. Dat noemen ze de pij der vrijheid. En zo kon je dat ook zien, dat achter de bar niet alleen de geadopteerde zonen liepen, maar ook het volk, wat in vrijheid was gezet, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, die hij gekocht heeft, tot lof zijn eerlijkheid. En dat was ook zo, want uit een eerbetoon liep in feite achter de bar, liepen al die vrijgekochte slaven, die ze nou mochten verblijven. En dat was allemaal tot lof en tot eer van de heerlijkheid van degene die begraven werd. Zo moet je het voorstellen. En zo wordt het, dat beeld wordt hier ook opgeroepen door de apostel Paulus hier in Efeze 1 vers 14. En wij vatten dat niet helemaal. Maar ook weer, in die tijd was dat iets wat heel belangrijk was. En dan laten we wel wezen, als je directeur van de firma was en je overleed, jongens, dan was het natuurlijk niet zo, dan was de lof niet zo groot als je maar twee slaven achter je baan liet aanlopen in een pij. Dan moest je toch minstens een paar honderd erachteraan laten lopen, toch? Hè? Hoe meer, hoe. En er werd een hele, dat was wat. Hè? Dat kwam je op tv, zou ik maar zeggen. Hè? Als je er zoveel achter je baan had lopen, goh, eens kijk, die man, al onze slaven alweer vrijgesteld. Zo een geadopteerdje met zijn bezit verder gaat, jongen. Allemaal tot eer betoond, tot lof zijn heerlijkheid. Dat sprak aan. Hè? Er werd ook een gewoonte waar men ook natuurlijk de erflaters, hè, in zijn testament, mee wil laten zien hoe goed hij wel was. Voor zijn slaven. Wat hij allemaal nog met zijn bezit als de vader, de patria, potestas, zijn bezit, wat hij daarmee deed. Is dus postuum, hè, werd dus zo iemand geëerd en verheerlijkt tot lof zijn heerlijkheid. Ja, goed, als je dan teruggaat naar Romeinen 8, dan zie je ook dat zo'n gedeelte, als je dat weet, enorm tot je spreekt. En dat je dan ook gaat zien hoe dit soort voorbeelden uit de maatschappij, door de apostel Paulus, maar ook niet alleen door Paulus, ook door de apostel Johannes, ook zelfs in Openbaring, hè, en meerdere malen in de brieven, zijn gebruikt om aan ons uit te duiden dat wij gekocht, betaald, dat wij in andere handen zijn overgegaan, dat wij geen slaven zijn, maar zelfs God Abba Vader kunnen noemen, dat we in zo'nzelfde positie zijn gekomen, maar ondanks dat wij zoon zijn, wij toch, ja, in niets verschillen in het heden van een slaaf, maar dat wij wel de Here mogen dienen, als slaaf, als doulos. En dat in het heden is het Abba, is het lijden, maar het ziet ook uit naar de toekomstige heerlijkheid die wacht. Eigenlijk alles wat Christus in feite heeft doorgemaakt en als weg is gegaan van lijden en daarna de verheerlijking, het kruis en daarna de kroon, hè, dat zit aan dat mede-erven van Christus aan vast. En daar zie je dan ook uit hoeveel genade, notabene niet aan die drie zonen, die drie geadopteerde zonen, wordt geschonken aan de gemeente van Israël. De gemeente van eerstgeborenen. En de gemeente van het ene lichaam van Christus. Dat die drie zonen toch in een hele bijzondere positie van Gods schepping worden gezet. Want is toch wat, moeders en zusters, als je morgen naar je werk gaat, of naar je buurvrouw, je bent een koffie drinken, en je zegt, joh, ik heb in de Bijbel gelezen dat ik testamentair ben bedacht. Ik mag God mijn vader noemen. En ik ben erfgenaam van God. Ik ben een kind van God. En ik ben mede-erfgenaam van Christus. Nou, dan zal de meeste mensen zeggen, nou, je verbeeld je nogal wat. Ja, dat is inderdaad waar. Maar Dat doen wij op grond niet van ons eigen prestatie of van ons eigen kunnen, maar op grond van het woord van God. En toch zal dan blijken dat dat geweldige privileges zijn, geweldige rechten zijn. Maar juist dat daaraan verbonden ook het lijden ligt van de tegenwoordige tijd. Aan verbonden is het dienen als doelloos nu van God de Vader. En zo het groeien in het geloof van kind tot zoon. Dat je werkelijk ook die erfenis in ontvangst kan nemen. Dat je dat ook kan dragen. En dat je aan Christus zijde straks, als hij zich openbaart. En hij het testament opent. Je kan erven en ook samen met hem. In die wereld van straks. Die hele wereld. Machten, krachten, overheden, heerschappijen. In hemel en op aarde. Kan voeren uit de oude schepping als voorbeeld. Naar de nieuwe schepping. Naar de heerlijkheid die God eigenlijk met zijn schepping als een schepping wil geven. En waarin wij mogen leven.
Ik heb niet alleen een geestelijke status.